Goedenavond, gemeente, broeders en zusters. Namens de kerkraad heet ik u en in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn, hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Zonnenberg zal voorgaan. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 75, vers 1. U alleen, u loven wij. Ja, wij loven u, o Heer. Het eerste vers van Psalm 75. De kerkraad wens u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heren Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij zetten ons loflied voort met het zingen van Psalm 100. Alle vier de verzen: juich aarde, juich al om de Heer. De Heer is God, erkent dat Hij ons heeft gemaakt. Ga tot zijn poorten in met lof, want goede tieren is de Heer. We zingen Psalm 100.
Thank you.
Psalm 35 en daarvan de versen 9 en 13 zingen we na de geloofsbelijdenis. Ik zal in tegenwoordigheid van het grote volk uw majesteit de erkentenis van mijn hart bewijzen. Laat vromen juichen talentijd om mijn gerechtigheid verbreid, die lust verblijd. Die lust, die ijver nooit bedwingen, maar zeggen onder het vrolijk zingen, verheerlijkt, zij de hoogste God. En wat er verder volgt in de versen 9 en 13 van Psalm 35. Verbonden met Gods wereldwijde kerk doen we ook vanavond belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis, waarbij een ieder van u met mij in zijn of haar hart aldus spreekt: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd, Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Maar op de derde dag is hij weer opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesers en een eeuwig leven. Amen. We bidden nu samen om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. O Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam op heel de aarde. En daarom ook waard om verheerlijkt te worden. Steeds weer te benoemen, te bezingen, te belijden wat die naam van u en van uw Zoon Jezus Christus voor ons betekent. En wat het inhoudt om dat uit te dragen in ons leven van elke dag. U bent dat waard. Zo mogen we ook ophef maken van uw naam. Door die op te heffen, hoog te achten, te waarderen, te eren, te eerbiedigen. Help ons, Heere God, om dat te doen, maar ook om dat te leren. Om, als we ons daarover buigen vanavond met elkaar, te merken dat u inderdaad dat waard bent. En laat daarom ook uw woord onder ons een loop hebben, zodat het een ieder van ons bereikt, niet alleen in onze oren, maar ook in onze harten. Maar ook in de punten van onze handen en voeten, zodat en in onze handel en in onze wandel, in onze woorden, in onze daden, het nadrukkelijk tot uiting komt. Wie u bent voor ons en wie u blijft. Heere God, we bidden u om de tegenwoordigheid van uw geest. U hebt hem uitgestort met Pinksteren, op alle vlees, jongeren, ouderen. Niemand hebt u willen overslaan. En wonderwel zo bent u. Dat tekent uw trouw. En daar mogen we het van hebben. Geef dat we er niet aan voorbij leven. Maar wilt u ons dat op het hart binden. Dat u woord houdt. En wilt u ons ook vanavond zo een gezegend samen zijn bereiden. Rondom horen en spreken. Orgelspellen en zingen. En dat alles uitloopt op de lof op uw naam. Neem ons allen in uw hoede. Hier, zoals we in de kerk aanwezig zijn. En ieder met zijn eigen zorgen en sores. En ieder met zijn eigen vreugde ook. Maar ook in ieder thuis. Meeluisterend, nu of op een later tijdstip. Vaak in bijzondere levensomstandigheden. Neem ons allen onder uw vleugels. Dan zijn we wel geborgen. En schenk ons het vertrouwen, het geloof in uw naam. En wakker dat maar aan en houd het ook wakker tot eer van u. Dat vragen we onverdiend. Niet om wat wij ervan maken of gemaakt hebben, verre van dat. Maar enkel en alleen omwille van het werk van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, dat volmaakt is. En daar mogen we het van hebben, uit genade. Amen. Wij lezen opnieuw de schriftlezing van vanmorgen. 2 Thessalonicenzen 1 en de laatste twee versen van de schriftlezing, de versen 11 en 12, vormen het uitgangspunt voor de preek van vanavond. De tekst is 2 Thessalonicenzen 1, vers 11 en 12. De schriftlezing 2 Thessalonicenzen 1. Paulus, Silvanus en Timotheus. Aan de gemeente van de Thessalonicenzen, die in God, onze Vader en de Heer Jezus Christus is. Genade zij u en vrede van God, onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Wij moeten God altijd voor u danken, broeders, zoals het behoort, omdat uw geloof buitengewoon sterk groeit en de liefde van ieder van u allen tot elkaar steeds toeneemt. Zodat we zelf over u roemen in de gemeente van God vanwege uw volharding en geloof in al uw vervolgingen en in de verdrukkingen die u verdraagt. Een teken van Gods rechtvaardig oordeel dat u het koninkrijk van God waardig geacht wordt, waarvoor u ook lijdt. Het is immers rechtvaardig van God verdrukking te vergelden aan hen die u verdrukken. En aan u die verdrukt wordt, samen met ons verlichting te geven bij de openbaring van de Heere Jezus vanuit de hemel met de engelen van zijn kracht. Wanneer hij met vlammend vuur wraak oefent over hen die God niet kennen en over hen die het evangelie van onze Heere Jezus Christus niet gehoorzaam zijn, zij zullen als straf het eeuwig verderf ondergaan, weg van het aangezicht van de Heere en van de heerlijkheid van zijn macht, wanneer hij zal gekomen zijn om op die dag verheerlijkt te worden in zijn heilige en bewonderd te worden in allen die geloven. Want bij u vond ons getuigenis geloof. En dan komen de woorden van de tekst. Daarom bidden wij ook altijd voor u, dat onze God u de roeping waard acht en hij al het welbehagen van zijn goedheid en het werk van het geloof met kracht volbrengt. Opdat de naam van onze Heere Jezus Christus in u verheerlijkt wordt en u in hem, overeenkomstig de genade van onze God en van de Heere Jezus Christus. Tot zover onze schriftlezing en ons tekstgedeelte. Voordat we dit met elkaar overdenken, willen we eerst nog zingen van lied 337, de verzen 1, 2 en 3. Wij knielen voor uw zetel neer, wij Heer, en al uw leden die ons gereinigd door uw bloed tot priesters hebt verheven. U die als Heer der heerlijkheid verrees tot heil der volken, verwachten we in majesteit eens weder op de wolken. Lied 337, de verzen 1, 2 en 3. gemeente des Heren, bidden. Heel veel mensen zijn druk met bidden. En dat is goed. Dat tekent je afhankelijkheid. Maar schrik niet. Dat tekent misschien ook wel mijn hebberigheid. Zoals een klein kind alleen maar wil hebben, hebben en nog eens een keer hebben. Zo zit soms mijn gebedsleven ook in elkaar. Heere God, wilt u, kunt u, mag ik? Het is vaak een halen naar me toe. En het moet me maar bijgebracht worden. Ik spreek maar voor mezelf. Ik doe het toch even in de wij-vorm. Wij zijn graag verwende gelovigen. Ik wel tenminste. Naar mijn idee, ik wil niks tekortkomen. En anders dan vraag ik het wel. Zo zit ik in elkaar. En zo gaat dat heel vaak in de praktijk. En weet u wat me nou zo opvalt, hè, aan dat eerste hoofdstuk van die tweede brief die Paulus schrijft aan de gemeente van Thessaloniki? Dat is dat hij begon met danken. Danken. Dank zeggen. Dank u wel. Met een hoofdletter U. Wij moeten God altijd voor u danken. Vanmorgen in de consistorie hebben we het er ook nog even over gehad. Paulus die dankt daar voor de gemeente van Thessaloniki. En hoe belangrijk dat is. Als je daar de Heere God voor kunt danken. Voor iets dat ze heeft of wat er gebeurt. En dan komt er een positief item. Een soort pluim. Uw geloof groeit buitengewoon sterk. En dat blijkt niet in het minst ook uit de liefde van u allemaal tot elk ander. Mooi hè, als je daarvoor kunt danken. Heere God, dank kunt zeggen. En dat je dat ook ziet. En opmerkt. En dat dat zo opvalt, dat je er echt een dankpunt van maakt in je dankgebed. Zonder natuurlijk dat die mensen daar in Thessaloniki buiten hun geloofsschoenen gaan lopen daardoor. Dat zou ook kunnen. Maar nee, dat ze gewoon ootmoedig blijven en afhankelijk en daarmee doorgaan. Die opbouw van hun geloof en met dat uit laten groeien van die liefde. Zodat ze niet zelf met de eer gaan strijken, dit zijn wij. Want dan klopt het niet meer. Dan ga je zelf met de eer aan de haal, terwijl hij de eer toekomt. De Heere God. Waar geloof groeit, zelfs tegen de verdrukking in, gaat de eer naar God. Onthoud dat maar. Hou hem niet voor jezelf. En dan kloppen wij niet ons mee op de borst, maar we loven hem. Dat hebben we ook gedaan in het zingen van die lofliederen. We zingen het hem toe en naar hem toe. En over hem, zodat een ieder het kan horen. We prijzen hem en we prijzen hem aan. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. En daarom loven we hem, zingt die psalm. Vroeg en laat. Spät, spa. Als je tegenwoordig een advertentie tegenkomt in de krant, dan worden er vaak een heel aantal eisen gesteld. En een van die eisen die nogal eens terugkomt, is dat degene die wil gaan solliciteren, die moet geen mentaliteit hebben van 8 tot 5 uur. Daarmee bedoelen ze dan, denk ik, dat je niet vies moet zijn van overwerk. Nou, het danken en ook het geloof en ook de liefde kent geen 8 tot 5 mentaliteit. En die mogen we ook onthouden. Dat gaat maar door. Onophoudelijk danken. Voor groei in geloof, voor de liefde. Daar begon Paulus mee. Dat was zijn inzet, dat was om te beginnen. Maar kun je je afvragen, wordt er dan helemaal niet meer gebeden? Is het genoeg als je dank u wel hebt gezegd aan het adres van de Heere God? Zegt dat dan genoeg? Nou, als je verder het hoofdstuk doorleest, en dat hebben we vanmorgen gedaan, dat hebben we daarnet gedaan, dan zie je dat daar blijkbaar toch ook mensen afhaken. Eigenlijk is Paulus gewend om aan het eind van de brief, tegen het eind van een brief, nog even gauw de puntjes op de i te zetten. In korte opdrachten, denk hieraan, vergeet dat niet. Maar hier zet hij gelijk aan het begin al behoorlijk in. Best opmerkelijk. Van die tweede brief aan de Thessalonicenzen. En het zou heel goed kunnen dat niet iedereen daar zomaar van gediend is. Zeker als je leest dat daar geschreven wordt over de wraak van God, die hij uitoefent met vlammend vuur over degenen die hem niet kennen. Die het evangelie van de Heer Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. Die het allemaal maar aan hun laars lappen. Dat klinkt niet goed, hè, als je dat zo leest. Daar word je niet vrolijk van. Eeuwig verderf. Uit Gods ogen. Weg van zijn aangezicht. Ja, maar kun je er eigenlijk nog wel mee aankomen vandaag de dag in 2019? Zijn eigenlijk de scherpe kantjes er nog niet zo ver in die 2000 jaar van afgesleten? Mag Paulus dit zomaar neerschrijven? Laten we wel wezen, als er zulke vragen bij ons bovenkomen, als we zulke vragen gaan stellen richting de Bijbel, dan moeten we wel eerlijk zijn. Dat is dan onze keuze, hè? Dat is dan ons inzicht. Je kunt wel boos en wel somber naar de Heere God en naar de Bijbel gaan zitten kijken. Maar het staat er wel. Dat iemand niet lief heeft, God, die hem of haar wel lief heeft. Ja, dat kun je toch niet over je hart verkrijgen? Dat kun je toch ook niet over je kant laten gaan? En daarom wordt er ook nog steeds zending bedreven. En daarom wordt er ook nog steeds evangelisatiewerk verricht. En daarom vertel ik het die ander. God wil niet dat er ook maar iemand verloren zou gaan. Zijn eigen woord. Staat in de Bijbel. Daarom heeft hij er ook alles. Maar dan ook alles aan gegeven. Maar als ik niet wil. Of als jij niet wilt. Als u niet wilt. Dan moet je niet zeggen van, ach, het zal wel meevallen. Nee, dan heb je in feite geen leven. Zo zwart-wit is het wel. En juist daarom, hè, heeft God die wereld zo lief gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Jezus Christus, zijn eigen kind eraan opgeofferd. Opdat ieder die in hem gelooft, die hem lief heeft, leeft en niet uit zijn ogen hoeft, maar hij ziet, Hij doorgrondt me. Hij kent me. En als dat dus begint te schuren, hè, bij je, zulke woorden die hier staan, als dat je van je stuk brengt, van zo, dat is grove taal, dat hakt er even in, dan moet je niet de schuld aan de Heere God geven en naar hem gaan zitten wijzen, maar dan moet je jezelf eens kritisch in ogenschouw durven nemen en in de spiegel durven te bekijken. Bij het licht van de Bijbel. En zelfs ook als het niet begint te schuren bij je. Als je de dingen ondertussen misschien maar gewoon bent gaan vinden. Moet je blijven bidden. Maak me uw wegen door uw woord en geest bekend. Danken voor geloof, groei, liefde, bloei. Maar daarmee is Paulus niet uitgeschreven, niet klaar. Danken en bidden, die gaan bij hem altijd samen. Hand in hand, heel letterlijk. En dan mogen er een paar versen tussen zitten, zoals hier, in dat eerste hoofdstuk. Maar ze gaan hand in hand, danken en bidden. Dan ging het vanmorgen over die gemeente in verdrukking. En over het lijden van een christen. Dat wat je allemaal meemaakt, tegen kunt zitten. En dat tegen die verdrukking in toch het geloof groeide. En de liefde. Ja, als dat niet zo was, dan was de gemeente letterlijk doodgedrukt en verdrukt geworden. Maar die gemeente en die gemeenteleden, die hebben kracht en sterkte nodig om in het geloof staande te blijven en nog te groeien ook. En dat zeiden we vanmorgen ook, hè? Geloof groeit. Dat staat niet stil. Dat groeit. En het is nooit uitgegroeid. Het wil steeds weer verder naar God toe. Ik heb het ooit ook wel eens vergeleken met een cardiogram. Dat kennen de kinderen ook. Dat is zo'n lijntje wat getekend wordt op zo'n tablet in het ziekenhuis. En dan zit het aangesloten op je hart met een aantal van die plakkers met draadjes. En dan registreert zo'n apparaat hoe het met tikken van je hart is, het kloppen van je hart. En dat geeft hoogtepunten aan, maar ook dieptepunten. Maar als het een rechte lijn wordt, ja, dan is de groei eruit, is de bloei eruit, dan is alles eruit. Dan staat er een streep, staat er ook een streep onder. Dan is het klaar. Maar juist die wiebellijn, hè, die geeft aan dat je leeft. En zo is het ook met je geloof. Dat kent zijn hoogtepunten, dat kent zijn dieptepunten. Het gaat door. Het gaat door, gericht op God. Omdat het ook een geschenk van God is. Weet u nog waar we vorige week zondagavond bij de dankzegging op het heilig avondmaal bij stil hebben gestaan? Dat is een tekst uit het laatste hoofdstuk van de eerste Thessalonicense brief, vijfde hoofdstuk, vers 24. Hij die u roept, trouw is hij en hij zal het ook doen. En toen hebben we gezegd, God roept, maar niet zomaar in het wilde weg. Hij roept tot redding, tot heil, tot verlossing, tot leven. En wat we nou hier lezen in dat gebed, is dat Paulus daar als het ware weer bij aanhaakt, bij die roeping van God. En dan bidt hij of hij je geloof wil volmaken, vervullen, voltooien. Omdat het geloof nooit iets is wat je op je, in je binnenzak hebt. En dat is het dan, en dat was het dan, en dat moet het dan maar wezen. Je geloof is nooit iets statisch, iets als een bonk steen, een stuk beton, nee. En omdat het geloof kostbaar is, maar ook kwetsbaar, moet je er zuinig op zijn, maar ook steeds weer vragen of God eraan wil werken. Zodat het beweegt naar hem toe. Zodat het groeit de goede kant op. Omdat het nog niet klaar is. Geloven, zou je kunnen zeggen, is wat dat betreft werk in uitvoering. Gods werk in uitvoering. Het gaat maar door. Het is niet af. Ik ben steeds weer onderweg. En absoluut niet gearriveerd. En dat houdt me klein, hè. En dat houdt me ook heel dicht bij hem. Dat ik graag zijn stem hoor. En me over zijn woord buig. En dat ik de middelen die hij me aanreikt ook gebruik. Maar dat ik ook ontdek waar het nu eigenlijk om gaat in mijn geloof. Er zijn genoeg mensen die geloven om in de hemel te komen. Dat is een mooi streven. Ja, toch? Als dat nu al je verlangen is, niet meer hier op aarde, maar bij hem, voor altijd. En dat ik dus de hel ontloop, daar niet kom. Is dat nou echt het doel van je geloof? Is dat het toppunt, ook al is die hemel hoog? Gaat het dan om mijn daar komen? En niet mijn daar zijn, of welke kant ik ook op moet wijzen? Of gaat het om nog iets anders? Denk het laatste. En daarin neemt Paulus in zijn bidden voor de gemeente ons ook mee. Het doel van je geloof en het doel van de liefde die je aan de dag legt, is dat de Heer Jezus Christus verheerlijkt wordt in ons, door ons. We hebben daar al diverse keren van gezongen, kwam dat woordje verheerlijkt terug. En als je erop let, dan komt dat zo vaak ter sprake, wordt dat zo vaak beleden en bezongen, dan kun je onderuit. En dat is het hoofddoel van je geloof. En dat klinkt misschien plat dat ik dat zeg, maar dat je daarbij in de hemel komt, dat is dan meegenomen. Maar het hoofddoel is hij. Die in de hemel zit en woont en troont. Dat de naam van onze Heer Jezus Christus verheerlijkt wordt. Nu al en straks totaal, volkomen. De naam van de Heer Jezus Christus wordt verheerlijkt. Dat betekent dat je die naam eer aandoet. Dat het en te horen en te zien is. Dat het je in alles om hem begonnen is. Zonder die 8-tot-5 mentaliteit. En zonder een bepaalde zondagse mentaliteit. Het is 7 keer 24 uur in de week. Het is nooit niet. Hem de eer geven. Hem verheerlijken. Dat het zichtbaar wordt dat Jezus Jezus voor me is. Redder. Zaligmaker. Dat ik van hem de verlossing nodig heb. Niet zonder zijn kruis kan. Zijn naam verheerlijkt wordt. Dat hij de Christus voor me is, de gezalfde. Tot koning, tot priester, tot profeet. En zo van God gegeven, opgeofferd. Om gediend te worden. En niet te vergeten dat hij Here is. Kyrios staat er dan steeds. Heel eerbiedig om te zeggen, Here Jezus. Ik doe dat ook graag. Maar besef wel, met dat je Kyrios zegt, beleid je hem als je beschikker, je meester, degene die het over jou, over mij, over u, voor het zeggen heeft. Met dat je Jezus Heer noemt, zeg je, ik ben uw eigendom, u bent mijn eigenaar. Merk je, het is niet alleen een mooie naam, Heere Jezus Christus, maar die naam is het waard om alle eer te worden toegebracht, verheerlijkt te worden. En in alle facetten van mijn leven ter sprake te laten komen. Dat ik die naam niet wegmoffel van nu even niet. Het komt me nu niet zo goed uit. Jezus is toch geen theorie voor je? Waar je het heel goed over weet te vertellen, maar verder leeft het niet. Waar je hart vol van is, daar stroomt je de mond van over. En wat Paulus nou hiervoor pleit, hè, dat is naar die christelijke gemeente van Thessaloniki toe, maar niet minder denk ik ook naar de christelijke gemeente van vandaag de dag toe. En of dat dan hier in Ochten is, of in Kesteren, of in Culemborg, heel duidelijk wordt er in dat 12e vers een doel voor ogen gesteld, een bedoeling aangegeven. Wat is nou het doel, de bedoeling van ons als christelijke gemeente? Dat er aan ons zichtbaar is wie Jezus Christus is. En hoe reëel, hoe werkelijk hij ook redder is zonder wie ik niet kan leef. Want dat houdt wel je verlossing in, hè? Hoe verlost ben je eigenlijk? Heb je er al eens over nagedacht? Hoe verlost zien we eruit? Ze zijn er bijna niet meer, de kaasboer en de slager. Misschien vraagt de groenteboer het ook. Mag het ietsje meer zijn? Omdat het niet helemaal goed uitkwam op de weegschaal, om precies dat onsje of dat half pondje. Maar hoe verlost zien we eruit? Mag het misschien ietsje meer zijn? Ik weet niet wie dat zei, maar ik schrok ervan toen ik dat las, die uitspraak. Het nadeel van christenen vandaag de dag is dat ze er zo weinig verlost uitzien. Is dat zo? Herken je dat misschien? Nog zo vast zitten, nog zo geklonken aan de zonde, aan wat God niet van je vraagt. Het is best aangrijpend om te zien hoe Paulus dat verwoordt, die verheerlijking van de Heere Jezus, dat die ook alles te maken heeft, nota bene, met de verheerlijking van de gemeente. Er is zo'n hechte verbondenheid tussen die twee. Tussen de Heere Jezus en de gemeente en de Heere Jezus. Die zijn niet van elkaar te trekken. Die zijn niet los te koppelen van elkaar. Die zijn niet los te zien van elkaar. Maar dan komt natuurlijk wel de vraag naar me toe, wat straal ik uit? Inderdaad, zijn we die stad op een berg? Zijn we die kaars op die kandelaar? Kan toch niet bestaan in ons leven dat ik en God concurrenten zijn. Dat we hem tegenstaan, hem tegengaan. Ook al is er de verdrukking, ook al is er de tegenstand die soms voelbaar is, aan God de Heere en aan zijn Zoon Jezus Christus houden we vast en hebben we houvast en zonder hem geen leven. Hoe herkenbaar ben je in deze wereld? Hoe herkenbaar ben je in deze tijd? Als je pech hebt onderweg, op de snelweg of zo, dan is het je geraden om een geel hesje aan te trekken. He, om op te vallen. En om geen gevaar te vormen in de berm van de snelweg. Maar inmiddels is het gewoonweg verbazingwekkend te noemen hoe snel zo'n hesje een bijbetekenis heeft gekregen. He, van protest. En die mensen worden gezien. En die worden gehoord. En ze komen in het nieuws. Wat gaat er van mij uit? En van jou? En u? Voor wat het verheerlijken van die ene naam onder de hemel betreft. Wij protesteren niet zo makkelijk. We zijn wel protestant. Hij heeft toch iets met een protest, een anti-beweging te maken. Die het niet hier beneden zoekt, maar boven. Waar onze koning leeft en regeert. En zijn naam verheerlijken we hier beneden. Naar boven toe. Steeds meer. Hoe langer, hoe hoger. Ach, en ik geloof niet dat je daar een hesje voor aan hoeft te trekken. Maar je mag wel herkenbaar zijn. En hoorbaar zijn. Als christen. Vandaag de dag. Ik ben wel eens bang. Dat, nou ja, en om welke reden dan ook, dat er bij mij niet helemaal uit de verf komt of helemaal niet uit de verf komt. En dan moet je eens afvragen van, ja, en waar blijft die eer dan, hè? Blijft die maar ergens in de lucht zweven? Of heb ik die geroofd voor mezelf, naar mezelf toegetrokken, aan mezelf gehouden? Maar niemand gelooft toch voor zichzelf. We onderstrepen het opnieuw. Onze tekst is een gebed. En laten we dat onthouden en meenemen. Een gebed waarbij we niet afhankelijk zijn van onze prestaties en van onze resultaten. En van kijk mij nou, maar afhankelijk van de genade van God. Van wat Hij eraan gegeven heeft. En Hij heeft niemand, maar dan ook niemand van ons tekort gedaan. Absoluut niet. En die genade, die mag beleefd worden. Uitgedragen. Geëtaleerd. Mag gezien worden. Dat daar echt mee te leven valt. Vandaag en morgen in leven en in sterven. De eer is niet weg. Ichabod heette dat ventje. Toen dat wel het geval was. Maar de eer is voor de Heere. Kun je dat meemaken? Amen. Psalm 32 gaan we zingen. En daarvan de versen 4 en 6. Gij zijt mij hier ter schuilplaats in gevaar en ge zult me voor benauwdheid trouw bewaren. Rechtvaardig volk, verhef uw blijde klanken, verheugd in God, naar waarde nooit te danken. 4 en 6 van Psalm 32. Thank you. We gaan samen danken en bidden. Heere onze God in de hemel, we bidden u, wilt u het ons vergeven, dat we het, ere zij God, geparkeerd hebben voor de laatste week van het jaar, om het dan uitbundig en breedvoerig uit te zingen bij allerlei gelegenheden, waarna het bijna voor een jaar weer de kast ingaat. Wilt u het ons vergeven als we aan de verheerlijking van uw naam zo weinig toekomen en de eer liever aan onszelf houden? Het voordeel van de twijfel aan u. Heere God, we bidden van u, laat uw werk in uitvoering in ons leven doorgaan. En laat het maar merken dat u door uw woord en geest ons uw wegen bekend maakt. Niet het minst ook door ons te wijzen op uw Zoon, de weg, de waarheid en het leven, Jezus Christus. En geef, o God, dat we zijn naam niet alleen hoog achten, maar ook hoog houden. En dat in ons belijden, in handel en in wandel. En dat we daar ook andere deelgenoot van maken. Het is zo nodig in een wereld die steeds verder van u afholt en rolt. In een christendom wat steeds meer afkalft en steeds minder wordt. Geef, Heere God, dat er een tegenbeweging komt, een ommekeer, een opwekking tot eer van uw naam. We bidden u, Heere God, geef heel veel bidders bij alle dankers. En laat het maar merken dat u het waard bent, omdat u woord houdt, geloofd en geliefd te worden. Heer, in ochten, maar ook in het hele land, in heel de wereld. En geef, Heere God, dat uw naam bekendgemaakt wordt op de zendingsvelden, op de evangelisatieposten, uitgedragen wordt, misschien wel tegen wil en dank, en dat mensen er wel tegen tekeer zullen gaan, omdat ze dat liever niet horen. Het was ook in de tijd van de handelingen der apostelen al heel wat. En toch gingen ze door, gesterkt door uzelf. Zouden wij het dan opgeven? Mag niet. Want u bent het waard om te ontvangen alle lof, alle aanbidding, omdat u woord houdt. Heere God, we bidden u of u met ons wil gaan, ook het verdere van de week in. Ons wil steunen en sterken bij al ons doen en laten. En geef ons daar, waar we de gelegenheden ontvangen, dat we stem geven aan uw woord, aan uw naam. En dat we die niet verdonkeren manen. Juist omdat die zo licht is en licht verspreidt. Heren, we bidden van u, wees met een ieder wiens levensweg gaat met moeite en zorg, met al zoveel vragen, wees nabij en geef kracht. En wil een God zijn die draagt en ondersteunt. Zorgt u voor een ieder die rouw kent, van langer of korter tijd geleden. We dragen de familie Riemsdijk aan u op, die morgen rondom het graf van een moeder, oma en overgrootmoeder zal staan. Laat ook dan de blik niet alleen grafwaarts gericht zijn, maar ook hemelwaarts, opdat u ontvangt alle lof. Heere God, we bidden u voor elkaar. Help ons om gestalte te geven aan wie u bent, aan wat u zegt. En wil ons daarin leiden door uw geest. Uw geest die ons uw woord op het hart pint. Neem ons in uw hoede. Wees met de wereld in rep en roer, de wereld die een kluwe lijkt, verstrikt in haar eigen garen. Geef, Heere God, een terugkeer tot u, een luisteren naar uw stem. wil ons horen, o God, niet omdat wij zulke beste zijn. Maar we vragen het van u, uit genade. Dat betekent omwille van het werk dat uw Zoon heeft volbracht, omdat wij er niks van terecht brachten. In Jezus' naam, de Christus, onze Heere. Amen. Wij mogen nu in de dienst der offeranden onze liefdegave geven. In de eerste rondgang is die bestemd voor het oudere en alleenstaande werk. Tweede rondgang is bestemd voor het werk van de Broederskerk Rentmeesters. Derde rondgang is voor het bouwfonds. Ook het werk van de VBW vraagt uw meeleven en daarvoor zijn de bussen bij de uitgangen bestemd. Van harte onder uw aandacht aanbevolen. Daarna willen we zingen lied 161. Het staat afgedrukt met noten op uw weekbrief. U heilig Godslam loven wij. Gij hebt voor ons aan het kruis geleden. Gij doet ons tot de Vader treden als koningen en priesters. Lied 161. Ga dan heen als een ontkroonde gemeente. Dat hebben we net gezongen. Dragend en uitdragend de zegen van de Heere onze God. De genade van onze Heere Jezus Christus. En de liefde van God onze Vader. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest. Met u allen. Amen.